Goedemiddag, gemeente, gasten in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. In deze dienst gaat onze eigen predikant dominee Maaien voor. Aanstaande woensdag, 11 maart, is de biddag voor gewas en arbeid. 'S middags is er om 3 uur, 1500, de kinderbiddag in de christelijk gereformeerde Beobotkerk. En 's avonds om 19:30 wordt in de Oude Kerk de biddagdienst gehouden, waarin onze eigen predikant zal voorgaan. Voor beide diensten hartelijk welkom. De eerste collecte vandaag is voor de diaconie en de tweede is voor kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen en de collecteblokken voor het onderhoud aan de kerkelijke gebouwen. Namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 153, de versen 1, 3 en 4 uit Weerklank. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. Gaan we met elkaar zingen van Psalm 103, en daarvan de versen 2, 4 en 5. Psalm 103, 2, 4 en 5. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van diezelfde psalm vers 6. Psalm 103 vers 6. Beleiden wij nu ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte ermee in te stemmen. Deze woorden. Ik geloof in God. De Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere, getrouwe en almachtige God, goede en lieve Vader in de hemel, allerverschrikkelijkste maar allerheiligste God op Golgotha. Heere, u bent zeer te vrezen. En u bent zeer te prijzen, ondoorgrondelijk, maar o zo rijk en zo genadig. Wat daar op Golgotha gebeurde, wat u zelf met en door uw eigen Zoon hebt aangericht, daar is alleen maar een reden voor om stil van te worden. Wij bidden het u, leer ons, o Heere, uw lijden recht betrachten. Al zouden wij maar iets ervan begrijpen, dan is het al een zee waarin onze gedachten verzinken. Niet, Heer, omdat wij zelf als mensen er iets heel spectaculairs van zouden maken, maar het is werkelijk van zo'n ongekende grootte en diepte, dat wij alleen maar kunnen stamelen. Maar dat wij ook rijkelijk verwonderd zullen zijn over zoveel genade en over zoveel goedheid. Kom door uw Heilige Geest, dat wij het er vanmiddag bij zullen uithouden, om te zijn en te blijven op Golgotha. Kom door uw Heilige Geest, dat wij ons zo dicht zullen voegen bij het kruis en bij de kruiseling, dat wij als het ware er niet meer bij weg te slaan zijn, omdat uw hart zo trekt, omdat uw armen zo wijd geopend zijn, omdat wij nergens anders vrede en verzoening zullen vinden dan alleen daar. Heere, laten ons de woorden helder zijn. Laat de schrift voor ons open gaan, opdat wij u zullen zien en u zullen kennen. Maak het voor ons allen goed hier in de kerk. Dat bidden wij ook voor hen die thuis of elders, wanneer of waar dan ook, deze dienst zullen beluisteren. Dat het goed zal zijn. Goed omdat u zelf aan uw eer komt. En dat wij er goed mee af zullen zijn in geloof en vertrouwen op u. Hoort u zo onze gebeden. Aanvaard onze dank. Hoor en verhoor ons in Christus' naam. Amen. Uit de Bijbel gaan we lezen in het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 23, vanaf vers 33. Lucas 23, vanaf vers 33. Lucas 23 vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeven, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot en het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: Anderen heeft hij verlost, laat hij nu zichzelf verlossen als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden: Als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen lasterde hem en zei: Als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Overdenken vanmiddag het eerste van de zeven kruiswoorden van de Heer Jezus, de eerste zin van vers 34. En Jezus zei: Vader, vergeven, want ze weten niet wat zij doen. We zien daarbij drie gezichtspunten. Vergeving voor Israël, verzoening voor de wereld, voorspraak voor mij. Vergeving voor Israël, verzoening voor de wereld, voorspraak voor mij. Na de collecte gaan we eerst nog zingen van Psalm 22, de versen 13 en 14. Psalm 22, vers 13 en 14. Geliefden in de Heere Christus. Ik zou het nooit gekund hebben. Zo komt er spontaan heel eerlijk bij mezelf naar boven. Ik mag toch wel aannemen dat dat voor u en voor jou ook wel zal gelden, of niet? Als je daaraan denkt en als je daarnaar staat te kijken hoe de Heer Jezus, als hij zoveel pijn en smaad heeft moeten lijden, zo vijandig is beschimpt en is bespot, zo wreed, zo harteloos daar aan het kruis is geslagen, om dan nog je hart in liefde te laten spreken voor hen die dat gedaan hebben. Alleen al om deze reden is het heel bijzonder als wij dat eerste kruiswoord uit zijn mond horen. Om die reden ook heel bijzonder dat de Heer Jezus blijkbaar over zoveel genade beschikt. Ja, je mag wel zeggen dat de genade zo sterk is dat hij al het andere weet te overwinnen. Heel bijzonder wat de Heer Jezus daar heeft gekund en heeft gedaan. En ik weet het, ook in de Bijbel kun je op een aantal plaatsen lezen, opdat ook wij zo in zijn kracht en in zijn genade ook het zouden kunnen en het zouden willen doen om anderen te kunnen vergeven. Hoe moeilijk en hoe zwaar het ook is, hoe het ook dwars tegen onszelf ingaat, hoe het ons raakt tot in het diepst van onze ziel. Maar hier en hier alleen is de mogelijkheid, de weg om het te kunnen doen. Hoe lang is het geleden dat u, jij, iemand vergaf? Maar het eerste kruiswoord van de Heer Jezus is inderdaad ook vanuit de Bijbel op een bijzondere wijze een heel diep woord. Te beginnen als eerste aandachtspunt zijn woorden: Vader, vergeven wat ze weten, niet wat zij doen. Dat betekent vergeving voor zijn volk Israël. Het onvoorstelbare is toen toch maar gebeurd en is gedaan. Nou ja, onvoorstelbaar. Wij zouden zeggen, wij weten inmiddels al niet beter en niet anders na 2000 jaar. Maar voor de Heer Jezus, als ik het zo mag zeggen, als je probeert zo de Bijbel te lezen en te begrijpen, nou is hij gekomen hier op deze aarde. Nou zijn alle beloften van de profeten vervuld. En Israël, dat zoveel eeuwen heeft uitgezien, heeft gebeden om de komst van de Messias. En dan is de Heer Jezus er. En dan moet je zien, en dan gaat de Heer Jezus het ondergaan. Hoe zij hem, de beloofde Messias, de gekomen zaligmaker, bejegenen. Hij heeft het zelf gezegd, Israël. Het is als het ware altijd weer hetzelfde liedje. Vroeger al eeuwenlang, alle profeten die er geweest zijn. En u, Israël, u hebt de ene na de andere gehoond, gesmaad, veracht en gedood. En u bent nog altijd hetzelfde. En dat zal nu ook gebeuren, nu deze enige, deze hoogste en grootste profeet op aarde er is. Inderdaad, nou dat nou juist uitgerekend het volk Israël deze stap zette. Dat nou uitgerekend Gods eigen volk van Gods eigen zoon niet wilde weten. En hem op deze wijze aan het kruis liet eindigen. Dan zou je inderdaad denken dat de Heer Jezus op zijn minst zo teleurgesteld zou zijn. Dat de Heer Jezus als het ware zich zou afwenden van Israël. Als Israël inderdaad dan alleen maar ondankbaar kan zijn. Wat zou hij dan nog zeggen voor zijn volk Israël? Zou hij dan als het ware nu niet heel teleurgesteld, maar ook boos en verontwaardigd moeten zeggen: wat een hardnekkig volk altijd al geweest. En dan zeker ook nu. Maar zo doet hij niet. Juist daarin is hij in de eerste plaats de middelaar voor zijn volk Israël. Als hij dat daar ondergaat en hij ziet en hij hoort dat Israël zich zo tegen hem keert en van hem afkeert, dan is de eerste gedachte bij deze woorden dat hij, ja, door de knieën kon hij niet gaan, gespijkerd aan die paal zoals dat was, maar Zijn hart kon nog wel spreken. Vader, vergeven, want ze weten niet wat zij doen. Hier mijn eigen volk Israël, uw volk, o Vader. Het begaat zo'n grote zonde. Maar hier gaat de Heer Jezus de weg die Hij gezien en die Hij geleerd heeft en die Hij nu volkomen zal vervullen, zoals ooit Mozes zijn grote voorloper had gedaan en had laten zien. Weet u nog? Toen de Heer ook van die grote wonderen en tekenen had gedaan, als Hij met machtige hand het volk Israël heeft verlost en bevrijd uit Egypte, dan had je toch mogen verwachten dat de Heere alle lof en alle liefde van het volk Israël, van zijn volk, zou ontvangen. En ze zijn nog maar amper op weg door de woestijn. En als Mozes op de berg is bij de Heere en het duurt zo lang voordat hij wederkomt, dat het volk Israël daar een gouden kalf neerzet en er danst en dartelt rondomheen in alle zonde en in alle ongeloof. De Heere meende het echt toen hij zei, Mozes, het is over en uit, aan de kant. Nu vandaag is het werkelijk afgelopen met dit volk Israël. Zo'n ondankbaar volk, zo ongelovig. Nota bene, hoe heeft ze het durven besteken om zo tegen mij, de Heere, die haar bevrijde en verloste, om zo tegen mij in te gaan. En het is dat Mozes in de bres gesprongen is. Echt waar. Anders had de Heere gedaan wat hij zei, want zo meende hij het wel. Hier was zijn heilige liefde zo gekrenkt, dat hij maar één ding naar recht kon zeggen. Israël, ik begin met Mozes wel opnieuw. En dan is het Mozes die in de bres springt voor zijn volk Israël. Heere, dat kunt u niet maken, niet om mij of wie of wat dan ook. Maar denk aan uw eigen naam, die staat op het spel. Dat zullen ze wel niet zeggen en niet denken in de wereld. Egypte voorop. Wat een God is dat, die God van Israël. Hij zegt het wel, hij belooft het, dat hij Israël zal bevrijden en dat hij ze in het beloofde land zal brengen. Moet je kijken, ze zijn nog maar amper uit Egypte. Of hij laat ze allemaal omkomen daar in de woestijn. Van die God moet je het ook niet hebben, blijkbaar. Beseft u dat wel, Heere? En zo is Mozes, ach, meer nog dan dat het een heilige tactiek is. Is daar Mozes als een middelaar die daar bidt en die daar worstelt. Vader, vergeven. Vergeven deze zonde. Opdat zij inderdaad zouden kunnen leven en zouden kunnen bestaan en zouden kunnen doorgaan. En als de Heere al naar Mozes geluisterd heeft, en je proeft die woorden in het boek Exodus, je zou bijna zeggen, nou, dat had maar een haar gescheeld. Dat Mozes het niet voor elkaar had gekregen, dat de Heere zo genadig zal zijn. Dan nu zeker wel hier, nu zijn eigen zoon deze woorden bidt, Vader, vergeven. Zal toch niet zo zijn dat, nou hebt u het beloofd aan Israël, dat de Messias zal komen en met alle andere woorden erbij. En dat u nou uw volk Israël zou moeten loslaten, omdat ze zich zo tegen u en tegen uw zoon heeft gekeerd. Vader, vergeven. Het woord wat in het Grieks gebruikt wordt voor vergeven, dat betekent zoiets eigenlijk heel eenvoudig als, laat het nou eens los, Vader. En zoals wij dat wel eens zeggen, dan ben je ontzettend boos en je loopt als het ware een paar dagen met je boosheid. Je laat het eens los, want als je altijd zo gevangen zit en bezig blijft in die boosheid, zo op een heilige wijze. O Vader, houd niet vast aan uw rechtvaardige boosheid, maar laat het los. En laat uw hart op een andere wijze spreken, in genade en gedenk aan uw trouw en aan uw verbond. Als u Mozes hebt gehoord, Vader, zou u niet veel meer naar mij horen? Vader, vergeven, want ze weten niet wat zij doen. Ik weet niet hoe dat bij u geweest is, maar ik vond dat altijd een opmerkelijke zin in de Bijbel. Tot voor kort moet ik zeggen. Want ja, ik zou bijna zeggen, ja, wat is dat eigenlijk een rare gedachte, een rare uitspraak. Israël wist toch echt wel waar ze mee bezig was. Al de fariseeën en de schriftgeleerden en heel de schade, iedereen, dat de Heer Jezus nou hier zo zegt en bedoelt, ze weten niet wat zij doen. Hoe zou ik dat mogen en moeten begrijpen? Net zoals de apostel Paulus heeft het van zichzelf ook gezegd. Ik heb weliswaar de Heer Jezus gehaat. Ik heb de christenen vervolgd en vermoord notabene. Maar ik heb het in onwetendheid gedaan. Ook zo'n opmerkelijke tekst. Het staat dus wel in de Bijbel. En je ziet het al juist op dit punt ook. Dat hele bijzondere punt. Zoals Paulus tekeer ging tegen de Heer Jezus. En zoals het volk Israël de Messias verwerpt en afwijst. Want ze weten niet wat zij doen. Wat wil dat zeggen? Om te beginnen, een hele bijzondere uitspraak is dat. U weet wellicht, als je de evangeliën leest, dat meer dan eens als de Heer Jezus iets had gezegd, een gelijkenis had verteld of wonderen had gedaan, dat er wel enkele waren of bij de discipelen die zeiden, u bent de Messias. En dan zei de Heer Jezus heel opmerkelijk, meer dan eens, niet zeggen, hou maar stil. Dat zou je nooit gedacht of nooit verwacht hebben. Je zou toch gedacht hebben dat de Heer Jezus het toch maar al te zeer gewild zou hebben en op prijs hebben gesteld. Zeg het maar tegen iedereen die het horen wil. Nu ben ik gekomen, de beloofde Messias en zaligmaker. Maar de Heer Jezus zei dat ze het maar stil moesten houden. Dat is een bijzonder iets uit de Bijbel, gemeente. Hiermee heeft de Heer Jezus zijn volk Israël ergens voor beschermd. Namelijk hiervoor dat zij het willens en wetens zouden doen. Dat ze de Messias zou verwerpen en uiteindelijk zelfs zou doden. Want ja, als heel Israël en als de Heer Jezus het zelf had gezegd en iedereen en heel Israël zou hebben geloofd en beleden. De Heer Jezus is de gekomen Messias en zaligmaker. En je gaat hem dan kruisigen. Dan doe je het willens en wetens. En ik weet niet of dat u dat herkent vanuit de Bijbel. Dat is in de Bijbel een uitdrukking voor een onvergeeflijke zonde. Willens en wetens zondigen. Dan zou de Heer het volk Israël als volk gezondigd hebben tegen de Heilige Geest. En dan zou de Heer Jezus bij wijze van spreken. Ja, je moet er niet al te ver en al te diep in gaan wroeten met je verstand. Maar dan zou de Heer Jezus bij wijze van spreken niet hebben kunnen bidden voor vergeving van zijn volk Israël. Vandaar ook, en daar had hij zelf ook inderdaad grotelijks aan bijgedragen, dat hij altijd als het ware maar wat stilletjes ongemerkt in Israël was geweest, opdat zij niet deze erge zonde zouden doen, om willens en wetens die onvergeeflijke zonde zou hebben gedaan en de Heer Jezus zou laten kruisigen. Vader, daarom vergeeft hun. Want ze weten niet wat ze doen. En als er één gebed is wat verhoord is, dan is het dit. Meer nog dan ooit bij Mozes heeft God zijn volk Israël niet verstoten. Op het gebed van de Heer Jezus zelf is en blijft Israël zijn volk. En blijft de Heere trouw aan zijn verbond, aan zijn verkiezing. Zelfs als dit erge en aangrijpende gebeurt. Dat was dus de eerste gedachte, het eerste gezichtspunt. Vergeving voor Israël. Maar als de Heer Jezus dat zegt, Vader, vergeven wat ze weten, niet wat ze doen, is dat ook verzoening voor de wereld. Dat dat zomaar in één kort zinnetje gevat kan zijn. Dit ene gebed van de Heer Jezus hier aan het kruis. Als een verzoening voor de wereld. Ik zeg u dat ik dit gezichtspunt ook zo benoem, omdat dat ook letterlijk staat in 2 Korinthe 5. Daar schrijft Paulus, weet u wat God aan het doen was toen de Heer Jezus daar stierf aan het kruis? Toen was God de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Dat dus. He, door alles heen. Het is een aangrijpend gebeuren daar op Golgotha, maar weet je wat God daar aan het doen is? De wereld met zichzelf aan het verzoenen. En dat woordje verzoening, zou jij het wat kunnen omschrijven? Wat betekent dat, verzoening? Als je daaraan denkt, hè, in de onderlinge verhoudingen, maar ook zeker vanuit de Bijbel, wat dat betekent, verzoening. Verzoening betekent dat de relatie wordt hersteld van God uit. Nogmaals, hè, dit is de eenvoudige omschrijving. Dat de relatie wordt hersteld van God uit. Want de relatie was verbroken. Kort gezegd, maar wel heel diep aangrijpend waar. In het paradijs. En tot op de dag van vandaag. De goede relatie met de Heere, onze Schepper. Dat wij in ongehoorzaamheid dan toch maar weer liever onze eigen weg gingen en onze eigen wil zouden doen. En wat zou ik te zeggen hebben? U ook helemaal niks. Als dan de Heere zou zeggen, nou als u dan zo graag uw eigen weg gaat, mensheid. En als u zich dan zo van mij afwendt en de goede relatie die er was hier in de schepping en hoe goed het was met de Heere. Als u dan zelfs zo graag uw eigen weg gaat en uw eigen wil volgt, dan moet u dat maar zelf weten en dan doet u dat maar. Ga maar uw gang. En dat hadden wij nog wel kunnen doen, zeker wel. Maar dat kan de Heere nou niet over zijn hart verkrijgen. Kijk eens één keer goed naar Golgotha en u ziet deze zin. Maar dat kan de Heere nou niet over zijn hart verkrijgen. Dat wij maar onze eigen gang zouden gaan. En dat is een weg die onherroepelijk gaat naar de dood. En naar het verderf. En dat de Heere zelf, ja, zijn hart zo laat spreken, koste wat het kost. Ja, zegt dat wel op Golgotha. Koste wat het kost. Maar dat die relatie weer goed zal zijn. O, dat wij het nooit hadden bedacht, dat zal waar zijn. Maar dat de Heere zelf dan ook alles doet, opdat wij weer met hem verzoend zullen zijn. En dat het weer goed zal zijn. En dan gaat dat zo diep, gemeente. Want daarvoor verbreekt hij wel de band, de allerinnigste band met zijn eigen lieve zoon. Dan gaat de Heer Jezus ten onder. In het verschrikkelijkste uur van alle verschrikkingen. Dan heeft de Heer Jezus daar zo diep doorleden. Alsof er niets, maar dan ook helemaal niets meer was. Tussen zijn vader en hem. Dan heeft de Heer Jezus zelf de weg gegaan en de weg gebaand. Opdat wij met God verzoend zouden zijn. Verzoening voor de wereld, omdat God zijn mensheid niet prijsgeeft. Daarom, weet u, en zo bijzonder is God, echt kijkt u maar op Golgotha, dat God zijn mensheid niet prijsgeeft, maar daarvoor wel zijn eigen zoon prijsgeeft. Zo bijzonder is de Heere. En als je dan nog even dat zo ziet van het volk Israël, hadden wij al verwonderd gezien dat genade spreekt tegenover zoveel liefdeloosheid van Israël. Dan is het ook hier op dit punt waar, wat de Bijbel zegt, wat de apostel Paulus beschrijft. Christus is voor ons gestorven toen wij nog vijanden waren. Dat wil zeggen, dat is het woord vanuit de Bijbel wat het diepste in alle eenvoud weergeeft. Dat de relatie zo verstoord en zo verbroken was. Niet omdat wij van die lieve mensen zijn, stierf de Heer Jezus aan het kruis. Maar Hij is voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Voor mensen die van zichzelf niet van God zouden willen weten. En inderdaad tot alles geneigd en in staat zijn om tegen de Heere in te gaan. En de Heere geeft niet op. Dwars tegen alle afkeer en alle verbrokenheid en alle zonde en alle schuld heen. De Heere, ik zei het al eerder inderdaad, Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen dat onze zonde meer zou zijn dan zijn liefde en genade. Dat Hij niets zou willen en niet bij machte zou zijn om de band die verbroken is weer te herstellen. En dat Hij zo genadig de hand reikt. En daar Christus geeft, daar aan dat kruis houdt. En dat de Heer Jezus het daar doet. Vader, vergeven. Zo ziet Hij daar heel de mensheid voor zich. Inderdaad, daar weergegeven al degenen die daar bij dat kruis gestaan hebben. Vergeven en, nou ja, zeg maar heel de mensheid. Er zullen allerlei mensen gestaan hebben. Ze zullen ook vertegenwoordigd zijn geweest, zeg maar in de groten der aarde. Gekruisigd onder Pontius Pilatus. Veroordeeld in het rijk van de keizer. Al deze groten van de aarde. Maar Christus die daar sterft. Als een verzoening voor onze zonden. En dan ook weer die tweede opmerkelijke zin. Want zij weten niet wat zij doen. En weer zou je kunnen zeggen, maar Heer Jezus, dat weten ze toch zeker echt wel. Nou ja, misschien dat die soldaten zouden kunnen zeggen, wir haben es nicht gewusst. Wij hebben alleen maar de bevelen uitgevoerd die ons waren opgedragen. Zoals Duitse soldaten dat gezegd hebben in de Tweede Wereldoorlog. Zoiets. Wir haben es nicht gewusst. Maar zo hier niet. Maar ook op deze wijze. Heel diep. Ik wil u vragen om uw Bijbeltje even 1 Korinthe 2 op te zoeken. 1 Korinthe 2. In de eerste brief aan Korinthe en hoofdstuk 2 ook heeft Paulus het erover dat God het op zo'n wonderlijke wijze doet op deze wereld. Want ja, in Korinthe dachten ze ook, zou het nou niet veel opzienbarender, veel spectaculairder kunnen wat God doet. Maar Hij stuurt een apostel die helemaal niet zo begaafd is van spreken en trouwens dat Hij nou mensen zalig maakt door de prediking van het evangelie. Ze zeggen het gewoon maar ronduit in Korinthe. Dat is toch eigenlijk een dwaze bezigheid en een dwaas idee. Hoe heeft God dat kunnen bedenken? Zo dwaas lijkt dat. En die gedachte. En dan 1 Korinthe 2, lees even mee vanaf vers 6. Daar schrijft Paulus: en wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen. Maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. En dan komt de zin waar het om gaat. Immers als zij die gekend hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Wat schrijft Paulus daar en wat heeft dat te zeggen ook over die beden van de Heer Jezus als hij het zegt, want ze weten niet wat zij doen. Heel eenvoudig schrijft Paulus daar. Het is inderdaad ook zo dat als je dat zo ziet, zou je zeggen wat een minderwaardig hart, wat een dwaze manier van doen door God. Dat geldt voor de prediking, hè, want in Korinthe dachten ze, je zou het met veel meer vertoon van schittering en met alle allure zou je het hebben kunnen brengen, toch het evangelie. Maar dat is nou precies Gods wijze van doen, schrijft Paulus. Zo doet hij het ook met de Heer Jezus. Hij is inderdaad zo nederig op aarde geweest, dat Pilatus het echt, en ik denk gewoon echt oprecht, zei, hier snap ik echt niks van. Is dit nou een koning? Deze man die hier voor mij staat? Dat had ik toch echt nooit kunnen bedenken. En ik geloof het eigenlijk ook helemaal niet, zegt Pilatus. Zoals het ware was het verborgen dat de Heer Jezus van hemelse kom af de grootsheid en de heerlijkheid heeft laten zien. Kijk, wij zouden denken, had de Heer Jezus toen hij als het ware even als een majesteit uit de kast kunnen halen. En zo heel indrukwekkend voor Pilatus gestaan. Nou maar Pilatus, kijk eens hier, dit ben ik. En dat hij had gestraald in zijn heerlijkheid, in zijn grootsheid en in zijn luister die hij toch is. En dan gaat de Heer Jezus ook die wonderlijke weg, zodat het werkelijk als het ware een raadsel blijft. Ook voor degene die hem daar toen hebben geoordeeld en hebben veroordeeld. Dat inderdaad zoals Paulus schrijft, als ze dit geweten hadden, de leiders van de wereld, de politieke leiders en de militaire leiders, al degenen die er maar over nagedacht hebben en die ermee ingestemd hebben, als ze het geweten hadden wie ze voor zich hadden, dan zouden zij de Here niet gekruisigd hebben. Dan zouden zij niet tegen beter weten in hebben gezondigd. Dan zou er weer gezegd, dan zou er geen vergeving zijn. Want nogmaals, dat is die diepe Bijbelse zin. Wie willens en wetens zondigt. En dat betekent niet alleen maar dat je los van de Heer Jezus gehoord hebt, maar dat je in geloof in je hart ervan overtuigd was geraakt. En in geloof ook had gezegd en had beleden, inderdaad, dit is nou de Heer Jezus, de gekomen Messias, de zaligmaker. En dus stel je voor dat Pilatus en al die andere mannen echt in geloof verwonderd waren geweest. Maar hier staat een Messias voor mij. En je zou dan willens en wetens de Heer Jezus hebben gedood. De Heer Jezus heeft er zelf voor gezorgd. O, wat een genade is dat. Dat ook de leiders van de wereld in onwetendheid, zonder beseft te hebben wie ze voor zich hadden, hem hebben laten kruisigen. Opdat er vergeving kan zijn. Vader, vergeven. Want ze weten niet wat ze doen. Nou, zo was het dus heel bijzonder voor Israël in de eerste gedachte. Als God zo ook verzoening voor de wereld bereidt. Maar dan is het ook in de derde plaats. Zijn deze woorden van de Heer Jezus een voorspraak voor mij? Ja, zeg het maar, gemeente. Je had misschien nog gedacht, al dan niet interessant, ik heb een poosje zitten luisteren, zitten kijken, ja dat gaat over Israël, nou goed akkoord. Of het gaat over de mensheid en de wereld en ik zie Pilatus daar voor me en zo kan ik wat op een afstand ernaar kijken. Moet u niet doen. Tegenover deze Christus past geen afstand. Joh, zou je het willen? Niet doen. Maar kom nou eens dichterbij. En dat deze Heer, als Hij nou zo deze woorden bidt, en het zegt, Vader, vergeven, want ze weten niet wat ze doen. Dat ook jij en u zo ook bij de Heer Jezus zullen komen en zo dichterbij zullen staan. En dat de Heer Jezus ook even naar jou kijkt en naar u, Vader, vergeef het hem of haar. Want hij, zij weet niet wat hij, zij doet. En hoor je, proef je het van de Heer Jezus. Meer nog dan dat je misschien ooit zelf gebeden hebt om de vergeving van je zonden. Bidt hij om de vergeving van jouw zonden. Is het niet om stil van te zijn. Dat hij nou uitgerekend, juist hij. Dat hij nou bidt voor de vergeving van jouw zonden. Je zou echt mogen zeggen, al zou ik er zelf nooit om gevraagd hebben. Hij vroeg het in ieder geval wel. Zo is hij. Ja, zo is hij. Deze Heere en deze Heiland. En dan kun je het ook op deze wijze voor jezelf ook zo overdenken. Toch of niet, als je er heel dichtbij komt. Zal echt wel zo zijn voor ons allemaal, voor u, voor mij. Zou niet zo moeilijk zijn als ik jou zou zeggen, zou vragen, joh, bedenk even 5 van je erge zonden van je leven. Dan zul je er waarschijnlijk wel zo 5 weten te noemen. Nou, wat heb ik veel met God omgegaan, zonder dat ik het wist. Ging ik toch maar weer mijn eigen weg. En niet zo met de Heere geleefd. Het was misschien niet altijd boze opzet. Maar u weet het wel. Zoals een schaap dat afdwaalt, onbedacht zijn herder heeft verloren. Dat is het toch, of niet? Zo menig keer. Zo niet bewust te zijn hoe ik de Heere ben vergeten. En voordat ik het wist, was ik maar weer bezig. Was misschien nog ineens zo'n openlijke zondige praktijk. Maar om in mijn hart en leven te zoeken waar niks te vinden is. In ieder geval alles wat buiten de Heere is. Wat heeft de Heere het trefzeker gezegd en gezien. Vader, vergeef hem. Vergeef hem of haar. Want zo vaak in zijn leven. Dat hij niet wist wat hij deed. En wat hij liet. O zeker, ik weet het wel, wij zijn mensen. Maar wij leven vaak zo nonchalant met de Heere. Toch? En door alles heen. En dan is het toch zo dat de Heere vanmiddag ons zo getekend wordt. En dat kan hij niet en dat wil hij niet zo laten zijn en over zijn hart verkrijgen. Als het waar is, en het is waar. Als hij daar sterft om ons met God te verzoenen. Weet u nog, dan was de eenvoudige definitie. Dat de relatie weer goed zal zijn en hersteld zal zijn. Dat de Heer het ook zo op zijn hart heeft, voor jou en voor mij. Dat hij wil dat alle zonden vergeven zijn en weg zullen zijn. Ik heb nog nooit zo iemand voor mij horen bidden, u wel. En u bent gezegend als u een biddende vader, een biddende moeder hebt. Een opa of een oma, zeker wel. En ik mag toch zeggen ook, of niet, dat jij zelf ook wel meer dan eens dagelijks bidt om de vergeving voor je zonde. Maar soms, hè, toch, dan denk je wel eens, ja, wat zullen die gebeden van mij uitrichten? Wat voor kracht, wat voor zwakte meer zit daar vaak niet in. Als hij het nou niet gebeden had, zou jij durven hopen dat je zonden vergeven zijn? Zeg het eens. Zou je het daarop willen wagen en kunnen wagen dat je eigen gebed een pleitgrond zouden zijn? Of zou ik niet moeten en willen hebben van deze biddende heiland als een voorspraak bij de Vader in de hemel? En kom maar, zei ik, kom maar dichterbij. Kom maar bij deze Here en heiland. Hoor eens wat een liefde hem beweegt. En hoor het hem zeggen, Vader vergeven, omdat zij inderdaad niet weten wat ze doen. En dat is voor hen zelf zo onzegbaar en ontelbaar veel. Je hoeft ze soms geen eens allemaal één voor één te kennen of op te noemen. Maar hier is een heiland die bidt en pleit en werkt, opdat mijn zonden mij vergeven zijn. Kom, breng ze bij hem en luister zo naar hem, de Heer Jezus Christus. Dit is je enige houvast en je enige grond. Kom, laat je nou ook met God verzoenen en laat je zalig maken door deze Here en door deze heiland. Daarvoor ging hij aan het kruis, echt. En daarvoor zei hij het en daarvoor deed hij het. Opdat in zijn liefde en genade er geen zonde meer over is en meer overblijft. Om het zo te zeggen, je hoeft maar één keer echt geluisterd te hebben naar die stem van de Heer Jezus. En je weet het, bij hem moet ik zijn. En bij hem mag ik zijn. Want weet je, nergens anders kan ik met mijn zonden terecht. U wel? Nergens en bij niemand anders. Maar bij hem wel. En wat een bijzonder woord. Zo eenvoudig, maar o zo rijk. En o zo diep. Vader, vergeef het hun. En ik zei het al, maak het maar gewoon echt persoonlijk. Vader, vergeef het hem, haar, al die zonden. En dat er geen één meer zal over zijn. En echt toch, gemeente. Ja, als de Heere nou al toen, weet je wel, bij dat gouden kalf. Als de Heere al genadig was op het gebed van Mozes. Wat dacht u? Zal hij het niet zijn op het gebed van zijn eigen lieve zoon? Jazeker, zo waar als hij de Heere is. Bij deze Christus kunt u van al uw zonden bevrijd zijn. Daarom, luister maar goed. U weet dat toch wel. Zo met uw hart. Met alle zonden bij hem. En tot je verwondering het te horen, als hij het bidt, dan is het goed. Dan zijn alle zonden weg. Door hem, Christus, mijn Heere en Heiland alleen. Was u er nog niet? Kom dicht bij dat kruis op Golgotha en luistert u zalig aan dit woord van hem. Amen. We zingen van Psalm 69, vers 7. Psalm 69, vers 7. In onze voorbeden zullen wij bidden voor onze gemeenteleden, de broeders Spenning en Bongers in het ziekenhuis in Dordrecht. We zullen ook bidden voor Marco den Boer, die de weekenden weer thuis mag zijn, maar door de week revalidatie ontvangt in Rijndam in Rotterdam. We zullen ook bidden voor Wilma Buitendijk, die de komende week een operatie in het ziekenhuis zal ondergaan. We zullen met elkaar danken en bidden. Hartelijk dank, Heere Jezus, voor wat u deed. O Vader, om stil van te worden, dat u zo bezig was om de wereld met uzelf te verzoenen, om het weer goed te maken en het echt goed te laten zijn. En dat u zo, Heere, ook voor mij, voor ons, degene bent als een voorspraak bij de Vader, om mij de zonden te vergeven, gelukkig wel. Anders zou ik echt geen raad weten met mijn zonden. Ik zou ze nergens en bij niemand kwijt kunnen, maar alleen bij deze biddende middelaar. Heere, hartelijk dank als wij vanmiddag op Golgotha geweest zijn, als dit evangelie ons heeft vertroost, als wij hier op onze zaligheid zijn gewezen en ons aan onze zaligmaker konden toevertrouwen. En dat wij zo ook getroost mogen zijn als Hij het bidt, dan zal Vader dat gebed nooit afwijzen. O, wat een zegen bij al mijn gestuntel om de vergeving van mijn zonden, één kort zinnetje van Hem is genoeg. Hartelijk dank, Heere, en ga er zo mee op onze levensweg. Heere, zegen ons in alle dingen van ons leven. Als wij gezond zijn, als wij gelukkig zijn, als het voorspoed geeft, als er liefde is, blijdschap. U bent ook daarin een groot God. U overlaat met uw zegeningen. Het zou zonde zijn als wij daar in onwetendheid aan voorbij leven, dat u het bent die het ons geeft. En dank daarvoor, Heere, en wij bidden u, wees in het bijzonder bij ons in tijden van zorg, van ziekte, van verdriet, van moeite, van rouw. Troost ons als wij treuren om geliefden die we zijn verloren, kort of lang geleden. Heere, laat uw liefde zo goed zijn, dat wij het verdriet kunnen dragen. Sterk en bemoedig onze harten, als het soms te veel is om te dragen. Dat bidden wij ook daar waar ziekte is, waar zorg is, waar kruisen worden gedragen die ons te neer kunnen drukken. Het zij lichamelijk, het zij psychisch. U kent ons, Heer, als er problemen zijn op het werk, in het gezin, in het huwelijk, op school of waar dan ook. Soms die dingen waar wij maar niet uit kunnen komen. Geef ons raad en wijsheid, moed en daadkracht en draag ons datgene wat er te dragen is. Wees nabij bij hen die ziek zijn. We bidden dat voor Ger Penning en voor de heer Bongers. Heer, zegent u al het werk van de medicijnen. Geef genezing en herstel en nieuwe kracht, opdat wij daarin ook niet te vergeefs op uw goedheid hoeven te vertrouwen. En laat het goed zijn, ook in een ziekenhuis, om blijmoedig te weten en te kunnen zingen: de Heere is bij mij, ik zal geen kwaad vrezen. Sterk ze, Heere, en wees ze goed en nabij met allen die hen lief en dierbaar zijn. Geef nieuwe kracht en herstel bij Marco den Boer. Zegent u, Heere, de revalidatie die hij ontvangt, wilt daarin ook tot zegen laten zijn. Gedenk ons als we in tijden van ziekte, van zorg, medische hulp nodig hebben. Draag en spaart u Wilma Buitendijk op de dag van de operatie. Zegent u de handen van de doktoren en dat alles goed zal zijn en goed zal gaan, gedenk ze daarin. Heere, zo leggen wij ons leven in uw handen. Dat zijn goede handen. De enige goede handen. Gedenk ons als gemeente samen met alle andere kerken en gemeenten in Zwijndrecht. Heere, werk door met dit evangelie van uw verzoenende genade. En dat mensen in Zwijndrecht, jong tot oud, hierdoor het leven bij u vinden. Wij dragen daarom ook al het evangelisatiewerk aan u op. Heere, werk door in het badhuis. Zegent u al het zendingswerk op deze aarde, opdat mensen zullen horen alleen maar dat eenvoudige gebed van de Heer Jezus. Maar wat als een enig houvast, als een onpeilbare bron van zaligheid, er altijd weer is. Wij bidden u voor uw volk Israël. O Heer Jezus, wat bijzonder dat u juist ook gebeden hebt voor uw volk. En dat ze zo ook altijd nog weer uw volk mag zijn en mag zijn gebleven. Dankzij de voorbeden van de Heer Jezus. Heere, wat bijzonder dat uw eigen volk beschermd en bewaard hebt, opdat ze niet in de onvergeeflijke zonde is gevallen en terecht kwam. Om willens en wetens, nota bene naar hem geloofd en gekend te hebben afgewezen. En laat daarom die dag komen dat Israël zal zeggen, willens en wetens, heel bewust, we zien nu degene die wij doorstoken hebben naar het woord van de profeet Zacharia. Heere, ga zo uw weg. Gedenk deze wereld. U kent de nood, Heere, van deze schepping. Als wij vanmiddag hebben gehoord hoe het aan uw hart gaat, dat de schepping van u vervreemd en verbrokkeld. In alle zorgen en alle spanningen, Heer, of het opeens van een virusziekte is die ons wat onrustig kan maken. Als het klimaat van deze uw mooie schepping aftakelt en leidt en verbrokkelt. O Heere, houd uw schepping vast. En laat zo daarin ook zien dat u, o Heer Jezus, alles deed opdat de schepping met God verzoend zal zijn, opdat er straks een nieuwe schepping zal zijn. Heere, wat bent u groot, wat bent u diep gegaan, wat hebt u alles gedaan. Wat is een hart van u, onpeilbaar rijk van goedheid en van genade. Hartelijk dank voor Golgotha, voor deze uw Zoon, deze biddende middelaar. Amen. We zingen nog van Psalm 32, de versen 1 en 6. Psalm 32, vers 1 en 6. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap door de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.